Je luistert naar de podcast Kijk Eens. In deze podcast ga ik, Robin de Boer, in gesprek met Annabeth Nolen, traumatherapeut in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In deze aflevering praten we over Annabeth haar nieuwe boek Kijk Eens, Helen van jeugdtrauma in beeld. Annabeth.
Hey.
Goed dat je er bent.
Ja.
Ben je trots?
Ja, zo heel erg. Ja, echt heel erg trots.
Waarom dan?
Nou, ik wilde 15 jaar geleden al een boek maken. En ik wist natuurlijk nog helemaal niet hoe dat eruit zou gaan zien. Of hoe ik dat dan wilde. Maar ik wist wel dat ik het wilde over het proces waar ik waarin ik ontzettend veel geleerd heb. En waar ik heel graag over wil vertellen.
Maar 15 jaar geleden
al? Ja, 15 jaar geleden stopte ik in de mode. Ik werkte bij een modebedrijf in de buurt van Den Haag. En toen ben ik 3 jaar gaan tekenen. En ging ik elke dag naar mijn atelier. En ging ik tekenen. Om eigenlijk mijn eigen creatieve vrijheid weer terug te vinden. Omdat je op academies en in het werk heel erg gelimiteerd wordt in je creativiteit. Of iedereen vindt er wat van. Of je moet weer wat aanpassen. Of dit mag niet en dat wel. En dat verkoopt. En toen ben ik gewoon heel veel gaan tekenen. En psychologieopleidingen gaan doen. Maar die tekeningen vond ik zo waardevol. Want soms tekende ik er maar eentje op een dag. Of 2. Of soms ook wel 10. Maar ik dacht steeds, hier gaat iets uitkomen wat van waarde is.
Maar is dat dan, want teken je altijd al? Voor je teken altijd, ja, want je was met mode bezig, met ontwerpen bezig.
Ja.
Dus tekenen was jou ook niet vreemd?
Nee, dat deed ik al toen ik een meisje was, toen ik klein was. Zat vaak thuis aan de keukentafel te tekenen en aquarellen maken en ging naar tekenles. En ja, ik vond het gewoon heerlijk om in die wereld te verdwijnen of zo. Om met tekenen bezig te zijn en te concentreren op vorm en kleur. En ja, dat was voor mij een soort gezonde vlucht.
Hey, en toen wilde je al een boek maken. Maar was je nou al van plan om een boek te gaan maken met die tekeningen dan? Moet ik dat zo zien? Of hoe ontstond het moment dat je zei van, hey, ik kan meer met deze tekeningen dan het alleen ophangen in mijn eigen atelier?
Nou, ik had een slot op de deur toen ik ging tekenen. Want ik was hartstikke bang dat iemand zou zien wat ik allemaal op papier zette. En ik was er eigenlijk zelf ook bang voor, wat er allemaal uit zou komen. En toen was ik op een dag, zou een vriendin langskomen. En ik had al mijn tekeningen in een soort archiefkast gepropt. Ik zat in een oud kantoorgebouw. Dat was zo'n anti-kraakgebouw. En toen kwam er een vriendin en ik was één tekst vergeten van de muur te halen. En daarop stond, mag ik er wel zijn? Dat had ik opgeschreven. En zij zat aan tafel en ik zag alleen maar dat papiertje. Ik denk, oh shit, ik heb dat niet weggehaald. Ik hoop niet dat ze het ziet. Maar ze stond op en alsof ze er naartoe getrokken werd, liep ze naar het papiertje. En ze bleef er zo stil voor staan. En toen dacht ik, oh, die gaat echt heel hard wegrennen of zo. En die denkt dat ik echt helemaal gek geworden ben. En toen stond ze zo en toen zei ze, dit zouden eigenlijk meer mensen zich eens af moeten vragen.
Ah.
Oh, en dan nu, als ik het nu vertel, dan ben ik daar nog steeds ontroerd door. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik merkte dat wat er van binnen naar boven kwam, dat mag of zo. Dat er gewoon mag zijn. Ja.
Ja. Maar mag ik er wel zijn? Dat was een tekst en dat was een tekening, zeg maar. Of was dat puur een tekst die op een stuk papier stond?
Nee, was gewoon met een pen, geloof ik, had ik dat op een papier gezet. Ja.
En onder welke omstandigheden heb je dat dan op papier gezet? Hoe moet ik dat voor me? Dat kwam zo op toen je dat maakte en.
Ja, dat is een verhaal van mijn overleving, veel overleving. Ja. En ik leefde zo naar wat ik dacht dat andere mensen verwachten. En ik maakte heel veel kabaal, zodat geen ruimte was voor de echte vragen of zo. Ik had heel goed geleerd om te kijken van wat wil die ander. Maar of dat zo is, dat hij dat wilde, dat weet ik niet. Maar zo had ik mijn leven ingericht.
Ja.
En,
ben je ook niet de enige in, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee,
hè?
Dat geloof ik ook niet. Nee.
Nee.
Hé, hey, wat mooi. En dat was, je woonde toen in een antikraak, of je had een atelier, een antikraak pand.
Ja.
En
ja.
Zat je in het oude CBS-gebouw,
het bureau, Centraal Bureau voor de Statistieken.
Oh ja.
Dus daar lagen ook nog allemaal stapels papier en mooie kantoorstoelen en archiefkasten. En nou ja, was een lekkere speeltuin was dat geworden. Ja.
En je bent eens gaan tekenen, stel je was met mode bezig. Nou, dat mensen hebben daar een mening over. Het beperkt je in je vrijheid inderdaad dan, denk ik. En zo ben je dus begonnen met tekenen. Eigenlijk dat moment dat je dat per ongeluk aan de muur had laten hangen, dat was het moment dat die vriendin daarnaar keek, daar wat mee kon. En dat je dacht, hey, ik moet dit niet voor mezelf gaan. Was je toen ook al in de psychologie bezig of toen nog niet?
Ja, ik was al een opleiding begonnen bij Phoenix, een driejarige. En ik had toch ook een soort van een burn-out op in die tijd.
Ja.
Daar leerden we zoveel. En dat wilde ik echt integreren. Dus dan als een muis nam ik dat mee in mijn holletje. En dan ging ik overal beelden bij maken. Bij alle verhalen die daar verteld waren. En de dingen die ik voelde of de ontmoetingen. Of vooral ook over mijn eigen stuk. En ik wilde daar steeds een beeld aan geven. Dus ik had ook een laptopje en dan ging ik zoeken naar de namen van de goden en wat dat betekende en van de wijzen en van gewoon heel veel kennis verzamelen, maar dat steeds in een beeld omzetten.
Ja. Ja. Mooi.
Ja, dat was echt fantastisch, ja. Mijn vader was denk een jaar daarvoor overleden en ik heb een deel van de erfenis daarvoor gebruikt om mezelf te ontwikkelen en gewoon even rust te nemen, want ik werkte veel te hard en ik was gewoon ik wilde niet zo doorgaan, zeg maar. Dat ging niet meer.
Nee. En wat wilde je uiteindelijk dan doen met die opleiding en zo? Wilde je dan daar juist andere mensen mee helpen? Of was het meer voor jezelf?
Ik begon eraan voor mezelf. Er was een andere vriendin, die is inmiddels overleden. Maar zij zei steeds, je moet naar Phoenix, ga doen. Maar dat was best wel duur. En ik dacht, jemig, Mina, 3 jaar, dat is echt nou een eeuwigheid. En ik had natuurlijk ook 2 kleine kinderen en geen werk. Maar godzijdank was het verlangen groter dan alle weerstand.
Ja.
En ben ik het gaan doen.
Ja.
Ja, en dat was het begin. Ik deed het eerst vooral voor mezelf. Maar na ongeveer een jaar dacht ik al van, nou, dit vind ik zo mooi. En als ik dan die verbinding vind met mensen, dan kan ik zoveel daarin betekenen. En het voelt zo fijn. Dus toen kwam ik er wel steeds meer achter dat ik daar mijn eigen praktijk in wilde gaan opbouwen.
En wanneer is die praktijk dan begonnen? Wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer is echt de stap gezet van, en nu ga ik, anderen mee helpen?
Ja. Nou, ik denk dat ik toen begon ongeveer in 2010, dus nog tijdens Phoenix. En toen kreeg ik ook de kans, en dat was wel heel bijzonder, om in een verslavingskliniek te werken in Rotterdam.
Oh, wow.
Ja, en daar werkte ik met groepen en dan vooral met het gezonde deel van mensen. Dus ik gaf creatieve therapie. En daar had ik al mooie opdrachten, maar daar kwamen er zoveel verhalen los. En tranen en verhalen en plezier. En ja, dus toen heb ik ook zo gezien dat die creativiteit zo de gezonde delen naar boven haalt in mensen. En zo'n mooie verbinding geeft met elkaar. Een soort kwetsbare verbinding.
Ja.
Nou, en toen ben ik in Rotterdam ook mijn eerste praktijk begonnen.
Super spannend.
Ochtenden, ja, echt. Ik wilde dat ook niet in Den Haag, want daar woonde ik. Ik dacht, nou, als ik dan iemand tegenkom in de supermarkt, ja, precies, dan moet ik echt onder de tomaten kruipen of zo. Ja. Dus dat ben ik toen in Rotterdam begonnen.
Wauw.
Ja. Ja, op de Wijnhaven zat ik. Was ik op volgens mij kerstdag ben ik daar gaan kijken. En toen ben ik daar 1 januari gestart. Ja, en het ging eigenlijk best wel heel, ging heel goed. Het ging...
De cliënten wisten je te vinden.
En, ja, nou ja, niet vanzelf, hè.
Zo werkt het dan toch weer net niet.
Nee, hè? Jammer, nee.
Maar er zijn
nou, gelukkig niet.
Nou,
want,
ja,
omdat ik weet hoeveel werk en elke stap die je neemt, dus elk telefoontje of uitreiking of kennismaking, het heeft allemaal zin als je iets echt graag wil. Maar je ziet niet meteen wat het opbrengt, zeg maar.
Nee.
Maar... Nee. Al die stappen die ik toen genomen heb, die hebben er wel toe geleid dat ik een bloeiende praktijk heb.
Ja. Hey, en in de tussentijd tot aan de bloeiende praktijk zoals die nu is, ben je dus blijven tekenen? Tekeningen blijven maken?
Ja.
En dan puur vanuit jezelf of ook samen met cliënten? Of?
Zeker ook samen met cliënten. Mensen, en dan leg ik een groot vel op de grond en dan zeg ik tekenen. De verhouding tussen jou en degene waar het in hun verhaal over gaat. Het eerste wat mensen zeggen is, ik kan niet tekenen.
Oh ja.
Maar dat is wel bijzonder, want het eerste wat we doen als we geboren worden, is tekenen.
Ja.
Dus iedereen heeft ergens geleerd te tekenen, maar heeft daar ook heel veel opmerkingen over gekregen. Of soms positieve opmerkingen, maar vaak ook... negatieve opmerkingen. Zodra je gaat tekenen, dan gaat je hand bewegen en dan ga je eigenlijk iets laten zien van wat er van binnen speelt. Dus er komt eerst weerstand, ik kan niet tekenen. En dan gaan mensen tekenen, ook al is het maar een rondje of een vierkant of een kruis of weet je wat. Maar dan is er zoveel te zien, omdat het echt van binnen naar buiten gaat door je hand.
Is dat anders dan erover praten?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat denk ik wel, want je maakt iets zichtbaar en je kunt het niet meer weghalen. Het ligt daar gewoon, hè? En dan kijk je daarnaar en dan gaan we natuurlijk wel over praten. Of,
ja.
Maar soms ik maak ook vaak zelf een schets. Dan zeg ik, oh, voor mij, bij mij gebeurt er dit en dan... schets ik snel wat en dan kijkt en dan kan de ander kijken, ja, dat herken ik. Of of nee, dat herken ik helemaal niet. Dat is natuurlijk ook.
Ja, dat kan het ook, ja.
Dus je laat ergens ook een innerlijk beeld zien, zeg maar. Dus, iemand vertelt mij wat en dan maak ik een schets. Het voelt zo voor mij. En dan kan die ander kijken of dat ook is wat hij bedoelt. Of dat het hem weer een stap verder brengt, zeg maar.
Ja.
Dus het is een...
Als jouw tekeningen helpen, de ander ook... om te gaan met die problemen waar diegene tegenaan loopt.
Ja.
En heb je nu een heel pakhuis vol met tekeningen, of niet?
En nou, in ieder geval met boeken.
Ja, precies, ja. Dat zeker, ja.
Ja, met tekeningen ook, ja. Ik kan heel ja zeggen. Ja, ik heb een klein kamertje thuis, dat ligt echt helemaal vol. En dan ligt er onder de bedden van de kinderen liggen ook stapels tekeningen. En dan heb ik nog in mijn praktijk in Den Haag een heleboel tekeningen liggen. Ja.
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 Ja. En heb je altijd nog met die tekening dan in die periode altijd de gedachte gehad van dit moet ik nog steeds in een boek gaan uitbrengen. Ik wil niet meer.
Het gaat ook niet alleen maar over een boek uitbrengen, maar het gaat voor mij over wat ik elke dag eigenlijk doe, is mensen vragen om zich te openen. De dingen die ze vaak nog niet aan iemand hebben laten zien of niet durven laten zien, vraag eigenlijk, laat maar zien. En... zelf heb ik heel erg moeten leren om mijn dingen te laten zien. Want ik had geleerd om dat ergens allemaal te verstoppen, zeg maar. Dat wist ik niet eens. Maar zo had ik 37 jaar geleefd.
Ja.
En in het openen kom je ook stukken tegen die heel groot zijn en die me bijna overspoelden. Dus ik Het boek is voor mij heel fijn als mensen het gaan gebruiken. Maar het is ten eerste een soort bevrijding voor mezelf. Dat dat mag. Dat ik me zo mag openen en dit mag laten zien.
Super spannend.
Ja, het is heel spannend.
Dat geloof ik, ja.
Ja.
Hey, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over hoe het boek heet.
Ja, Kijk Eens.
Kijk Eens. Ja. En waarom heet het Kijk Eens? Ja, wat kijk is het? Kun je wat meer vertellen over het boek wat het uiteindelijk is geworden? Want het is een heel proces geweest. 15 jaar, zeg je al.
Ja, ja.
Nu
ja.
Ligt het hier voor je. Het ziet er prachtig uit.
15 jaar tekeningen, schilderijen, van alles gemaakt. Maar toen ben ik eigenlijk het laatste jaar al die beelden gaan omzetten naar één zwart. Het meeste zijn zwarte zoekende lijntjes. Dat is eigenlijk het idee. Dus dan heb ik die beelden van alle jaren weer in eenvoudige zwarte lijntjes gezet. Een soort zoekende lijnen. En daar heb ik echt wel heel veel gemaakt. En dan heb ik met Liliane van der Steur, dat is mijn inspirator, en zij redigeert ook alle teksten. Heb ik in Amsterdam, in mijn praktijk, had ik al die tekeningen neergelegd over de banken en de stoelen en de tafels. Nou, en toen zo begon eigenlijk voor het eerst echt het proces om daar echt een bundel van te gaan maken. En het was heel bijzonder, want voor mij was het zoveel dat ik daar bijna geen keuze in kon maken. En zij keek daar fris tegenaan. En ja, zo gaandeweg samen hebben we een soort schifting gemaakt. En dan hadden we weer beelden gekozen. En dan zei ze, neem aan dat je hier nog veel meer tekeningen bij gaat maken. En dan dacht ik, oké. En dan ging ik weer naar mijn tekentafel. En dan ging ik tekenen als tussen. Op mijn werk tussen de cliënten, als de ene wegging en de ander kwam. Of 's avonds aan de keukentafel. Of zit er gewoon altijd lekker schetjes te maken en beelden ergens bij te zoeken. En zij heeft me heel erg geholpen. En zo zijn er nog een paar mensen die af en toe zo eens meegekeken hebben. En dit is altijd mooi als iemand fris naar iets kijkt. Die ziet daar dan snel een soort structuur in. Of van, oh, misschien kan je dit even zo doen of dat zo. En ja, dus het is een proces dat ik niet alleen gedaan heb. Dat nee. Vind ik ook wel heel erg mooi. Ik weet dat jij bij mij aan de keukentafel zat 6-7 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Het gaat steeds over een keukentafel, hè? Maar ik vind dat zo'n mooi beeld ook. Was ook zo.
Ja.
En toen zei ik wil een boek maken en ja, je ziet maar, dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Want ik wist toen ook eigenlijk nog niet hoe het eruit moest zien. En ik was er toen ook misschien nog te. Ik was daar nog niet aan toe. Ik kon dat nog niet.
Nee.
Ja, en ik denk dat ik dat nu wel kan dragen. Ja.
Kijk eens.
Ja, kijk eens.
Ja, precies.
Ja, mooie titel, hè?
Ja, absoluut.
Dat is mooi, hè?
Absoluut.
Kijk eens. Ja, kijk eens. Dat vind ik echt heel mooi. We hebben wel heel veel titels gehad en allemaal briefjes op de muur. En dan ging ik weer appen met wat mensen. En nou, nee, dat is hem niet. Nee, dat is niet meer. En in één keer werd het Kijk Eens. En Kijk Eens, had ik ooit alles geschilderd? Kijk Eens, mama. Dat mijn moeder veel niet gezien heeft in mijn opgroeien. En toen vond ik eigenlijk Kijk Eens heel mooi, omdat ik je mag kijken. Je mag kijken in een groot gedeelte van mijn binnenwereld.
Ja. Nou, dat zei je net al, hè, dat je het wel heel spannend vindt om en mag het dan gezien worden? En met Kijk Eens geef je eigenlijk aan van ja, het mag gezien worden.
Ja.
Kijk eens.
Ja, en het voorwoord begint ook wel met je mag erin kijken en je mag ermee doen wat je wil. Dus je mag er een oordeel over hebben, of je mag erdoor geraakt worden, of je mag er een kleurplaat van maken, of een bladzijde uitscheuren en aan iemand geven. Kijk eens betekent over, kijk eens wat jij ermee, wat het voor jou is. Ja. Zo. Ja.
Ja.
Zonder iets op te dringen. Of,
je hebt het al een beetje gezegd, maar voor wie is het boek?
Ja, het boek is voor mensen die ook in grote processen zitten. En de ondertitel is Helen van jeugdtrauma.
Okay. Okay.
Ik ben ook traumatherapeut. Ik werk veel met mensen die in hun jeugd levensingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dat is eigenlijk mijn werk. En ook wel in het hier en nu, maar ook veel in de jeugd. Ik heb die ondertitel zo gekozen omdat ik er dan ook niet omheen wil draaien of zo. Dus niet zozeer een poëtische titel van wil maken, maar gewoon helen van jeugdtrauma. En dat is ook wat het is.
Ja, Annabeth.
Ja.
En zo zaten we 7 jaar geleden al bij jou aan de keukentafel.
Ja.
Het te hebben over je boek.
Ja.
En toen een paar jaar later kwam je weer een keer in de lucht. Dat boek moet er komen.
Ja.
En toen werd het ook weer even in de wachtstand gezet. En toen kwam er nog steeds geen boek. En toen dacht ik bij mezelf, nou, zou dat boek er nog wel gaan komen? Ja. En nu is het er toch. Nou, niet ineens. Want het is best een proces geweest, denk ik, om er te komen. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat nu tot stand gekomen, dat boek? En ja, je kan het zelf uitgeven. Je kan naar een uitgeverij toe. Waarom heb je ervoor gekozen om het zelf uit te geven?
Wow, dat zijn heel veel vragen in één keer, zeg.
Ja, dat is waar.
God, zie mijne.
Zullen we het gewoon houden dan bij die laatste?
Waarom
heb je voor zelf uitgeven gekozen?
Ja, daar heb ik voor gekozen. Want ik heb wat onderzoek gedaan en ook wat uitgeverijen aangeschreven. Maar de wereld is nog wel zo verdeeld dat of je hebt een boek met tekst, of je hebt een boek met kunst of tekeningen. Maar dat je dat samen in één boek doet, dat is best wel ingewikkeld. En helemaal in het psychologische landschap kon ik daar geen opening voor vinden. Dan heb ik ook eens goed met andere mensen gepraat die boeken hebben uitgegeven. En die zeiden eigenlijk, doe het gewoon lekker zelf en kijk wat er gaat, wat er in beweging komt.
Ja.
Dus daar heb ik nu voor gekozen. En dat vind ik eigenlijk wel prettig, want ik kon het dus helemaal doen zoals ik het zelf wilde. En dat, dat past eigenlijk wel bij mij ook.
Ja. Ah, het is echt prachtig geworden. Ja, het is jammer dat we het niet kunnen laten zien in zo'n podcast. Kun je wat omschrijven van het boek? Wat als ik er doorheen blader, wat zie ik dan? Waar gaat het over? Dan is een gek ja,
op de voorkant staat kijk eens. En dat heb ik heel veel werken heb ik gemaakt met een soort gedrupte letters. Dus dan hou ik mijn penseel zo'n 20 centimeter van het papier. En dan heb ik hele dikke soort klodderige verf. En die valt dan op het papier en die maakt eigenlijk zijn eigen vorm.
Wow.
En dat vind ik echt prachtig dat het voor op mijn boek staat. En ook in een wat dikker gedrukte glanzende verf.
Heb je die speciaal voor het boek gemaakt? Had je die al?
Deze heb ik wel voor het boek gemaakt. Maar wel dan in die stijl die ik zelf eigenlijk ontwikkeld heb. En er zitten allemaal dus een soort drupjes verf op. En dat vind ik echt helemaal cool.
Wauw. Oh, het ligt er echt op. Oh, wauw.
Ja.
En in de zijkant, want als je naar de rug kijkt van het boek, dat is ook wel heel bijzonder.
Het is mooi, hè? Dat noemen ze Japanse bindwijze.
Oh, wow.
Het is ook met een rood draadje doorstikt. Een rode draad, dat vind ik heel erg mooi. En een hartje op de zijkant. Ja. En het mooie van zo'n boek is dat je het heel makkelijk open kan leggen. Dus het vouwt niet terug naar binnen. En daarom heb ik hiervoor gekozen. Zodat mensen die ermee willen werken of die zo'n tekening voor zichzelf open willen leggen of voor een cliënt. Kan je het heel makkelijk zo neerleggen. En dan kunnen mensen er naar kijken. En het blijft gewoon mooi liggen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik voor deze mooie bindwijze heb gekozen.
Want voor wie heb je het boek gemaakt? Behalve dat het voor jou zelf een stap was. Hè? Om te laten zien wat je gedaan hebt, wat je kan, wat je doet, wat je gemaakt hebt. Of je tekeningen die mogen gezien worden.
Ja, dat is heel bevrijdend. En dat is denk ik wel allerbelangrijkste reden dat ik het boek gemaakt heb, dat mag. Dat alles wat je zo bedenkt of voelt of belangrijk voor je is, dat er mag zijn.
Ja.
Maar ik zou het heel fijn vinden als mensen die diepe processen doorgaan of willen leren over zichzelf of ook levensverwondingen willen aankijken, dat die dit boek kunnen zien. Want er zijn heel veel mensen die daar niet over durven te praten. Of die daar nog nooit iemand iets over verteld hebben. En het lijkt me heel fijn als je dan ergens in een hoekje in de bank, op de bank je kan verschansen met dit boek en daar zo eens wat herkenning in kan vinden. Dus dat lijkt me heel mooi.
Ja.
Maar ik zou ook heel graag willen dat professionals het boek gaan gebruiken en lezen om meer te begrijpen over trauma en grote verwondingen. Vooral denk ik aan psychologen, waar eigenlijk in het reguliere landschap het werken met werkelijk contact steeds belangrijker wordt. Dus laatst was ik op bij de boekpresentatie van Jim van Os. En daar ging het heel erg over dat de cliënt gezien wil worden als mens en niet als patiënt. En als de cliënt als mens gezien wil worden, dan vraagt dat ook van een therapeut dat hij zichzelf goed kent. En ja. zijn eigen verwondingen zo doorleefd heeft, dat hij kan blijven in het contact. Dus ik zou daar graag willen dat zij het lezen en gebruiken ook in hun therapieën, zodat het bij de mensen komt die daar in hun genezingsprocessen baat bij hebben. En ik zou ook graag willen eigenlijk iedereen die met mensen werkt, dat je kan leren over trauma, maar dan niet zozeer in tekstvorm, maar meer in beeldvorm. Want ik geloof dat een beeld soms zoveel meer vertelt. En een beeld kan je ook op je eigen manier vertalen. Dus als jij kijkt naar een beeld van mij, dan zie jij iets heel anders dan wat ik er mee ingestopt heb.
Dat is anders met tekst dan, ja.
Je voelt wel de emotie, maar je komt toch bij je eigen verhalen terecht, zeg maar. Wat ik ervaar, dat mensen zeker in het begin van het proces eigenlijk... Want je komt vaak niet naar een therapeut van... Met wat daar ooit gebeurd is. Want je hebt heel erg geleerd om dat weg te stoppen of te overdekken of te bagatelliseren of tegen jezelf te zeggen dat je je niet zo moet aanstellen of weet ik wat. Als mensen komen, zijn er vaak vragen als dat ze zich heel somber voelen of burn-out, heel erg moe. Dus... eigenlijk ook niet de puf hebben om heel veel tekst te gaan lezen. En ik geloof dat deze eenvoudige tekeningen veel betekenen en net genoeg zijn om te kunnen bevatten in de tijd waarin je wil leren over hoe er een weg uit is uit het donker eigenlijk.
Ja.
Dat zou ik graag willen. En dat geldt voor heel veel verschillende levensverwondingen. Misschien gaat het ergens wel ook over hetzelfde.
Ja. Dus het is niet alleen maar inderdaad voor therapeuten om het te gebruiken in hun eigen praktijk. Maar het is zeker ook voor cliënten om daar de genezing uit te kunnen halen. Zo moet ik denk ik zien, hè?
Ja.
Eigenlijk
gaat het boek over de helende kracht van contact maken.
Oh ja.
Ja, want als je grote dingen meemaakt, het eerste wat je doet is een soort van beweging. Als je hem in je lijf zou uiten, is al je spieren aanspannen en je klein maken en uit contact gaan. En juist de helende beweging is dat je durft uit te reiken naar iemand anders en daar samen naar durft te kijken. Of je weer durft verbinden met je verdriet of met je angst of met je pijn, waardoor er opluchting komt en plezier. Zodat je werkelijk de mens kan worden die je bent.
Ja, ja, precies, ja. Hey, je gaf net aan dat in je keuze voor uitgeven om het zelf uit te geven, wel de uitdaging zat dat een boek is of tekst of tekening en een combinatie van die twee. En zeker in het psychologische vlak is het bijzonder.
Ja.
Dus je hebt het zelf uitgegeven. Er staan dus tekeningen in, maar er staan dus ook wel teksten in.
Ja, zeker.
Is er iets wat je kunt voorlezen uit het boek?
Oh ja.
Want een tekening voorlezen wordt lastig, maar een tekstje voorlezen, dat moet zeker gaan lukken.
Ja, ik heb een gedicht gemaakt en dan ga ik voorlezen. Het staat in het voorwoord. De zon schijnt overvloedig in mijn kamer. Ik voel de warmte op mijn gezicht. Het licht schittert in mijn ogen. Niks bijzonders zou je zeggen. Zo bijzonder, zeg ik jou. Dat ik de zon kan voelen op mijn ooit zo bevroren lijf. Dat ik het licht kan verdragen in mijn ogen. Die gewend waren geraakt aan het donker. Dat ik voel dat ik leef. Dat ik adem en kan ontspannen. Dit is voor mij het grootste en mooiste wat ik heb bereikt. Zo is elke ervaring niet voor niks geweest. Zo kan ik dankbaar zijn voor mijn kracht om te leven. De weg naar gezondheid te vinden. Te genezen van de wonden die ik in mijn jonge jaren opliep.
Mooi.
Dankjewel.
Prachtig.
Ja.
Hey, en nou willen de luisteraars natuurlijk het boek kunnen aanschaffen.
Ja, nou, heel
en hoe kan het? Want het is klaar, het is gedrukt.
Nou, echt, het is zo mooi. Ik vind het zelf zo mooi geworden. Dus als je het wil kopen, alleen al om het op tafel. Het is gewoon prachtig.
Ja.
Ja, en hoe ze het kunnen kopen? Via mijn website www.annebethnolen.nl.
Nou, helemaal goed.
Ja, en dan staat er een mooie button waar je op kan drukken en dan kan je het bestellen.
Kijk,
ja.
Dat moet lukken.
Nou, heel graag.
Leuk. Hey, heb je nog iets toe te voegen aan ons gesprek over jouw mooie nieuw boek?
Ik hoop dat het boekje inspireert. Ik hoop dat het je zo inspireert dat je ook zal durven naar de krassen in je eigen ziel te kijken. Ik geloof dat deze wereld dat er heel veel trauma is, waardoor er zoveel verwondingen zijn, oorlogen, ruzies, conflicten. En ik geloof hoe meer je je eigen verwondingen durft te zien en de bewegingen die je daarop maakt, dat je een milder mens wordt. Dus nou ja, dat is dan mijn vorm van duurzaamheid aan deze wereld. Ja. Ja, en ik wil heel graag iedereen bedanken die daar ook maar op enige manier mij gesteund heeft in mijn proces, of mij begeleid heeft, of mij gestimuleerd heeft, of samen gezocht hebben. Alle cliënten die ik mag ontmoeten, de mensen in de intervisiegroepen, in de opleidingen. Iedereen is me zo dierbaar, omdat je om van grote wonden te helen, heb je heel veel mensenhanden steun nodig.
Ja.
En ze zeggen wel, it takes a village to grow a child. Maar het is een kost. Je hebt ook zeker wel een dorp van mensen nodig om je heen te staan. Ja. Als je er zelf niet uitkomt. En ik geloof dat ik echt een geluksvogel ben wat dat betreft. Dat ik zo ontzettend veel mooie mensen heb mogen ontmoeten. Ze zijn er.
Mooie afsluiting.
Dank je wel.
Je luisterde naar de podcast Kijk Eens. Een Mad Spider productie. Annebeth, haar nieuwe boek, is online te bestellen op www.annebethnolen.nl.